Maar hij heeft jou dus verteld dat hij Marja Nijholt gestoken heeft, als ik het goed begrijp.
Ja, maar dat heeft hij tegen meer mensen gezegd, hè?
Ja.
Die lang tegen mij.
Weet je nog wanneer dat was?
Ja, dat is echt lang geleden, hoor.
Wat zei u er toen van?
Ja, dat hij dat toen had gestoken en dat hij onder het bloed zat.
Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Aflevering 12. Omgelegd.
We beginnen deze aflevering met een waarschuwing. Je gaat informatie horen die van belang kan zijn voor het vervolg van deze zaak. Dit vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Onvolledige of voortijdige conclusies kunnen gevolgen hebben voor betrokkenen en voor de heropening van een officieel onderzoek. Daarom wegen we zorgvuldig af wat we wel en niet delen. De veiligheid van betrokkenen staat voorop. Dat geldt zowel voor de mensen die zijn geïnterviewd als voor de persoon over wie ze spreken. Gesprekken zijn samengevoegd en namen, locaties en andere herleidbare gegevens zijn weggelaten. In de vorige aflevering hoorden we hoe onderzoekers van Bureau Dupin ontdekten dat de persoon die enige tijd aangehouden is geweest in verband met de dood van Marja Nijholt nu terecht staat voor misbruik en verkrachting van twee kwetsbare vrouwen. Daarmee ontstond de vraag: heeft de politie deze persoon destijds definitief als verdachte uitgesloten? Want als dat het geval zou zijn, zitten de onderzoekers van Bureau Dupin op een doodspoor. De politie zei deze vraag niet te kunnen beantwoorden en daarom besloten Michiel en Feije verder te zoeken. Daarbij stuiten ze op de CEPO-grond. Dat is de formele reden waarom het Openbaar Ministerie heeft afgezien van vervolging van S.I., terwijl er wel een verdenking bestond van een strafbaar feit.
Vanaf dat moment gold hij niet langer als verdachte. Maar niet omdat er bewijsmateriaal was gevonden dat het tegendeel bewees, maar wegens gebrek aan bewijs. Dat is de CEPO-grond, zoals dat heet geweest. Met andere woorden, de politie heeft hem nooit kunnen uitsluiten als verdachte, maar heeft nooit voldoende bewijs kunnen verzamelen om een zaak tegen hem te beginnen.
Het is belangrijk om dit te begrijpen. Het Openbaar Ministerie kan om verschillende redenen afzien van vervolging. Dat gebeurt als is aangetoond dat iemand niets te maken heeft met een strafbaar feit. Bijvoorbeeld omdat DNA-vergelijking, camerabeelden of een waterdicht alibi betrokkenheid uitsluit. De grond van het CEPO is dan ten onrechte aangemerkt als verdachte. Dat is in het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt niet het geval. Daar is de CEPO-grond gebrek aan bewijs. Dat betekent dat betrokkenheid bij het delict niet kon worden uitgesloten. Dit verschil is belangrijk, mede omdat een zaak hiermee kan worden heropend als nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden. En die nieuwe feiten en omstandigheden zijn er.
En dan is het inderdaad de volgende vraag: kunnen we in het leven van deze man, waarover we zoveel kunnen vinden, kunnen we aanwijzingen vinden dat hij mogelijk in staat zou zijn überhaupt tot het plegen van een misdrijf wat vermoedelijk rond Marja zich heeft afgespeeld. Wat we zijn gaan doen in de weken nadat Michiel uit die rechtbank was gekomen, we zijn eigenlijk gewoon in zijn leven gedoken. Dat is wat je zou kunnen zeggen. Hij had al die sociale media profielen en we zijn gaan graven in de sociale media profielen van zijn vrienden, waardoor je op een gegeven moment een beeld krijgt van wat doet deze jongen in het dagelijks leven, met welke mensen gaat hij om. En wat wel al heel snel duidelijk werd, dat hij een heel onregelmatig bestaan leidde, dat drugs en wapens daar ook een rol in speelden en dat het een man was, nou ja, die zich ook wel met criminele activiteiten bezig hield. Daar hintte hij zelf tenminste op.
Ja, dat wapen dat zit in zijn broekriem. En dan gaat hij heel poserend staan van: zie mij hierin staan en don't touch me. Ja, dat was wel confronterend om te zien.
Met deze blik zijn we dus gaan kijken naar zijn leven. Wat had hij allemaal gedaan? Waar was hij op enig moment? En natuurlijk met name rond het overlijden van Marja. En toen vonden we iets heel interessants, al heel snel. We konden eigenlijk een periode van ongeveer 10 jaar in zijn leven bekijken. In die 10 jaar was hij altijd in de omgeving Veghel, Os, Oost-Brabant. Daar leefde hij eigenlijk altijd. Maar heel kort, en dat is minder dan 2 weken... en we konden het niet helemaal op de dag vastpinnen... maar in ieder geval heel kort na de moord op Marja... zit hij ineens in het buitenland. En niet eventjes in het buitenland. Hij verblijft bijna de rest van dat jaar in het buitenland. Dat is natuurlijk in zijn leven een bijzondere gebeurtenis. Er zou een aanleiding voor geweest kunnen zijn. Dat is 1. In die periode dat hij in het buitenland zit... post hij toch allerlei foto's... En een aantal van die foto's was heel interessant. Want dan post hij bijvoorbeeld een foto van zichzelf... zittend op een bankje. Zijn vrienden op Facebook posten daar grappig bedoelde berichten bij... die erop zouden kunnen duiden dat er iets aan de hand is. Die schrijven er bijvoorbeeld onder... Goh, daar zit een onschuldige man. Of ik heb nog nooit zo'n onschuldige man gezien. En allemaal van dit soort verwijzingen. Alsof zij refereerden aan het feit dat hij mogelijk... iets op zijn kerfstok had, waarom hij nu in het buitenland zat.
Een andere foto die we hebben gezien, dat was de foto op 18 januari. Een paar weken na de moord op Marja Nijholt. Daar postte deze meneer S.I. Een foto waarin hij midden in de sneeuw zit in Birmingham. En een van zijn vrienden, die postte onder de tekst... Zo val je wel op, hè? Ja.
En toen had hij zelf nog ha-ha-ha-ha erbij gezet.
Ja.
De suggestie die dat wekte is dat het de bedoeling was om niet op te vallen.
Deze foto's dateren dus van vlak na het overlijden van Marja Nijholt... maar voordat S.I. werd aangehouden door de politie.
Als je dan hebt vastgesteld dat dit de man is die ooit in beeld is geweest... als verdachte in de zaak Marja Nijholt... dan ga je verder in het leven van deze meneer kijken. En... dan is de vraag die je zelf stelt... kunnen wij in zijn leven zaken vinden... die het, laat ik zeggen, aannemelijk maken... dat hij zich met dit soort delicten bezighoudt. En dan hebben we het over berovingen. Je zou kunnen zeggen dat de aanval op Marja lijkt op een beroving. En ze is gestoken met een scherp voorwerp. Dat is wat de politie steeds heeft gezegd. We weten niet welk voorwerp dat is. Dat kan een mes zijn geweest, maar dat kan ook een ander voorwerp zijn geweest. De politie is er altijd naar op zoek geweest. Wij zijn dan op zoek geweest. In die zoektocht zijn wij zelfs een keer een aardappelschilmesje tegengekomen. Een buurman op korte afstand van de plaats delict... heeft in zijn tuin kort na de dood van Marja een aardappelschilmesje gevonden.
Hier vond ik het mesje.
Oh, hier? Oké. Okay.
Ja, dat lag hier. Hè. Voor mij een raar ding. Normaal ligt daar geen mesje.
Nee, en waar was het? Met zo'n houten hefje of een plastic?
Een gele
plastic mesje.
Ja.
En toen vonden we...
Ja, we vonden op een gegeven moment een artikel... waarin deze meneer verdachte is geweest bij het bedreigen van een persoon. En tijdens die bedreiging heeft deze persoon gebruik gemaakt van een aardappelschilmesje.
Dit kan natuurlijk ook toeval zijn, maar wat we wel al heel snel wisten... een mes of iets scherps is niet iets vreemds voor deze S.I. Heeft hij vermoedelijk vaker dan eens op zak. Dat maakte het interessant.
Interessant is het zeker. Maar het zegt natuurlijk niets over zijn betrokkenheid bij de dood van Marja Nijholt. Michiel en Feije zoeken verder naar overeenkomsten tussen omstandigheden rond de dood van Marja Nijholt en andere zaken die na zijn arrestatie speelden.
Omdat we nu ook de voornaam wisten van deze S.I., konden we in openbare bronnen veel meer over hem vinden dan alleen maar op basis van S.I. Dat gaf ons een uitgebreider beeld van de criminele carrière van deze meneer. Nu was het natuurlijk een interessante vraag. Kunnen wij overeenkomsten vinden tussen de misdrijven die hij in het verleden heeft gepleegd... en waarvoor hij ook gestraft is... en het kennelijke misdrijf wat zich rond de dood van Marja heeft afgespeeld? En daar waren inderdaad overeenkomsten te vinden...
Ja, we zijn verbazingwekkend veel artikelen van hem tegengekomen. Ja, en een paar dingen vallen gewoon op. Een van de belangrijkste dingen die mij opgevallen zijn... is dat hij misbruik maakt van kwetsbare vrouwen.
Dat is al een belangrijke overeenkomst.
Voor de bedreiging gebruikt hij vaak een scherp voorwerp, een mes.
De locatie komt overeen, want zijn operatiegebied is ook, zeg maar, Oost-Brabant...
Ja, deze meneer die komt uit Veghel, maar beweegt zich in Os en in Berchem en in Tilburg. De regio waar ook Marjan Nijholt is gevonden, in Os.
En dan is er nog iets belangrijks.
Uit openbare bronnen hebben we kunnen vaststellen dat deze SI op het station gezien is van Os. Deze SI die had een bebloede hand. En dat is nog geen uur na de moord op Marjan Nijholt in Os.
Met andere woorden, we kunnen de SI die we nu hebben geïdentificeerd, kunnen we ook nog eens plaatsen, niet alleen op de locatie, maar ook rond de tijd van de dood van Maya.
Een groot deel van de informatie die de onderzoekers vinden, komt uit de periode nadat het onderzoek naar de dood van Maya Nijholt een cold case was geworden. Met andere woorden, dat is informatie die de politie destijds in haar onderzoek niet heeft mee kunnen nemen.
SI gold niet langer als verdachte. Maar de zaken die Michiel en ik hebben gevonden en die behoorlijke overeenkomsten vertonen met de zaak van Marjan Nijholt spelen zich allemaal daarna af. Met andere woorden, die informatie had de politie nog niet.
Anderhalve maand, twee maanden later is hij op vrije voeten. En dan zie je een tsunami aan mishandelingen, bedreigingen, overvallen, zware geweldpleging, vernieling.
Wat heel duidelijk werd, dat het een hele gevaarlijke, agressieve man was, die een spoor van vernielingen heeft aangericht, die heel veel mensen heeft bedreigd en waarvoor heel veel mensen in Os, Berchem en Veghel en de omgeving heel erg bang zijn. En dat is ook niet zo gek. We vonden in openbare bronnen dat deze man een strafblad heeft van 32 pagina's. Het is een gevaarlijke man, dat kunnen we rustig stellen.
Zelfs wanneer er overeenkomsten bestaan tussen delicten waar SI voor veroordeeld is en de omstandigheden waaronder Marjan Nijholt de dood vond, blijft elke zaak juridisch en feitelijk op zichzelf staan. Dit bracht de onderzoekers in een moeilijke positie. Ze zagen een patroon ontstaan dat belangrijk leek, maar voelden ook dat dit onvoldoende was om te delen met de community.
We kwamen nu voor een dilemma te staan. Al die tijd waren Michiel en ik de enigen die op de hoogte waren van de identiteit van SI. Om redenen van privacy konden we dat onmogelijk met de hele community gaan delen. Dat zou allerlei gevolgen kunnen hebben, maar in de basis is het gewoon ook niet netjes om de identiteit van deze persoon openbaar te leggen. Dus dat hebben we niet gedaan.
Bureau Dupin doet zijn onderzoek zoveel mogelijk op een transparante manier. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het recht op privacy. Dat recht geldt voor personen die contact met ons opnemen, maar ook voor iemand die verdachte is in een rechtszaak. Veje en Michiel hielden hun bevindingen om die reden voor zich. Maar daarmee bleef iets wezenlijks buiten hun zicht.
Ik heb naar jullie podcast geluisterd en ik moest er wel lang over nadenken. Ik wil geen snitch zijn. Dat is niet echt in mij. Je moet je met je eigen zaken. Verder hou je je mond. Maar ik wou toch iets zeggen.
In de loop der tijd hebben verschillende mensen contact opgenomen met Bureau Dupin. Het zijn mensen die SI kenden en iets over hem wilden verklaren. Het beeld dat daaruit ontstaat is zowel belastend als verontrustend. Er is lang nagedacht over de manier waarop we deze informatie het best naar buiten kunnen brengen. Wat in die overweging meespeelde is dat geen enkele van de getuigen zich eerder bij de politie heeft gemeld. Met het weglaten van hun verklaringen zouden deze voorgoed verdwijnen. Daarom is gekozen voor de volgende strategie. Wat je gaat horen is geen letterlijk gesprek. Het is een zorgvuldige samenvatting van verschillende verklaringen en interviews. Door overlappende waarnemingen te gebruiken worden niet alleen de getuigen beschermd, het beschermt ook SI. Uit de verklaringen zijn namen weggelaten, plaatsen weggehaald en tijdstippen vervaagd. Kortom, geen enkele zin is terug te voeren op één bepaalde getuige. De stem die je hoort is van een stemacteur.
Ken ik van vroeger. Ik wil niet zeggen dat het een vriend was, want hij heeft niet veel vrienden. Ja, het zijn mensen die zo bang zijn voor hem, dat ze met hem meegaan, zeg maar. En ik ken hem niet super goed of zo, maar ik kwam hem regelmatig tegen gedurende langere tijd.
De verschillende getuigen beschrijven een vrienden- en kennissenkring met veel vluchtige en wisselende contacten. Met regelmatig drugsgebruik en af en toe vormen van gelegenheidscriminaliteit. Maar ze beschrijven ook dat er één persoon was die er toch een beetje buiten viel.
Ja, ik zou hem omschrijven als een psychopaat. Hij deed vaak aardig, maar hij had niet echt een gevoel voor anderen. Hij gebruikte mensen eigenlijk zonder schuldgevoel, snap je? Kijk, als iets misging, dan lag hij altijd, aan de ander. Of het was een misverstand, of hij was erin geluisterd. En als hij boos werd, dan dat ging soms best wel snel. En dan ging het mis. Dat weet iedereen wel, denk ik. Ja. Ik heb ooit gehoord dat hij iemand met een mes bedreigde. Maar ik heb hem ook wel eens gezien met een pistool. Ja, dat is niet normaal. Dat deed niemand. Niemand deed zo. Niemand had dat. Ja. Toen dacht ik wel, dit is wel even een ander niveau. Snap je?
Het is belangrijk te weten dat alle getuigen onafhankelijk van elkaar hebben gesproken. Ze weten niet van elkaars bestaan en er is geen onderling overleg geweest. Maar wat uit alle getuigenverklaringen naar voren kwam, is dat S.I. onvoorspelbaar is en opeens gewelddadig of gevaarlijk kon worden.
Ja, er was wel eens, op tv of in de krant of over die vrouw die doodgevonden was dan in de Os op Nieuwjaarsdag. Ik weet niet meer precies wanneer het was, maar haar dood was toen al een paar jaar geleden en ik weet nog dat er een paar mannen of een paar mensen waren die het erover ging. Toen zei hij letterlijk erover. Ja, hij zei, die Maya Nyholt, dat was ik, hè. Ja, zo zei hij het gewoon. Gewoon kort, hard, bijna trots.
Niet één, maar meerdere getuigen hebben verklaard dat S.I. verteld had met de dood van Maya Nyholt te maken te hebben. Dat gebeurde in verschillende situaties, in wisselende termen en omschrijvingen. De verklaringen bestrijken bovendien een periode van meerdere jaren. Maar alle getuigen verklaarden dat ze het gevoel hadden dat S.I. daarmee onmiskenbaar suggereerde verantwoordelijk te zijn voor de dood van Maya Nyholt. Dit is de grens waar onderzoek eindigt en opsporing begint. Het is het punt waarop verdere stappen aan de politie moeten worden overgelaten. Maar voor we dat doen, is er nog één telefoongesprek dat relevant is.
Ja, hallo.
Hallo, met Sam van Bureau Dupin.
Ja.
Ik heb met verschillende mensen gesproken en zij zeiden ooit tegen mij gezegd dat hij met de dood van Maya Nyholt te maken had.
Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ik weet precies hetzelfde, dat hij dat inderdaad gezegd heeft, zeg maar. Maar niet alleen tegen mij, hè. Dat heeft hij tegen meer mensen gezegd.
En wat heeft hij daarover tegen jou gezegd dan?
Dat hij haar tegenkwam, ik weet ook niet precies, want het is zo lang geleden. Maar dat hij haar tegenkwam en uiteindelijk heeft hij haar gestoken. Dat hij toen probeerde te vluchten en hem toen tegenkwam, 's ochtends, op het station in Os. Helemaal onder het bloed. En dat hij toen probeerde te vluchten. Toen had de politie daar eigenlijk niks mee gedaan. Dat hij pas anderhalf jaar later is opgepakt of zo.
Ja, want hij is vlak daarna volgens mij naar Engeland gegaan, toch?
Ja, er zijn mensen die zeggen dat hij bang was dat hij alsnog opgepakt zou worden. Ja. Maar dat weet ik niet meer precies, zeg maar.
Maar hij heeft jou dus verteld dat hij Maya Nyholt gestoken heeft, als ik het goed begrijp.
Ja, maar dat heeft hij tegen meer mensen gezegd, hè.
Ja.
Die zijn tegen mij.
Weet je nog wanneer dat was?
Ja, dat is echt lang geleden, hoor.
Wat zei u er toen van?
Ja, dat hij dat toen had gestoken en dat hij onder het bloed zat. Hij heeft niet heel veel verteld verder over. Maar hij had haar gestoken, dat heeft hij gezegd. En toen wilde hij weg uit Os. En dat hij toen op station is gezien, dus dat heeft hij dus gezegd. Van, ik heb haar gestoken.
Oké.
Ik weet ook dat hij dat tegen veel meer mensen heeft verteld, maar ik denk te weinig mensen die dat durven zeggen. Want iedereen is doodsbang voor die man.
En weet je dan wat hij deed met oudjaar 2012?
Ja, hij was bij Café de... Dat was in... Dat was in zijn neus gebeten.
In zijn neus gebeten?
Ja, en toen is hij naar buiten gezet. En buiten was hij zo kwaad dat hij een mes getrokken heeft. En daar iemand mee heeft bedreigd. Ja, dat heeft de hele koe zo'n beetje gezien.
En ben je ooit met dit verhaal naar de politie gegaan?
Nee. Daar heb ik geen aangifte van gedaan. Met aangifte doet de politie niet zoveel tegen hem. Daar heb ik iets van zin in eigenlijk. Je mag dit verhaal best gebruiken, maar niet met mijn naam erbij. Ja. Misschien levert het alsnog iets op. Dat de mensen contact opnemen met jullie of zo. Maar ik denk dat er heel veel mensen ook heel blij zouden zijn dat die eindelijk voor lange tijd vastzitten. Mm-hmm. Die gastenleven is gevaarlijk, joh.
Ja.
Want er steekt zo'n mes hier erg. Dat risico wil ik niet nemen.
Ook dit fragment werd ingesproken door een stemacteur. En ook hier zijn identificerende details weggelaten. Onderzoekers van Bureau de Pin hebben dit verhaal verder onderzocht. Meerdere getuigen verklaren dat S.I. op oudjaarsavond iemand in zijn neus heeft gebeten en dat hij kort daarna buiten de kroeg een mes heeft getrokken. Op zichzelf zijn dit al ernstige beschuldigingen. Maar in de context van dit onderzoek krijgen ze een heel andere lading. We weten namelijk dat op het lichaam van Marja niet alleen steeksporen zijn aangetroffen, maar ook een letsel op haar handrug dat, in de woorden van de politie, kenmerken heeft van een bijtletsel. Dat hoorden we in aflevering 8. Als de verklaringen van de getuigen kloppen, dan zou dit wel eens het grote verschil kunnen maken in het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt. Bureau de Pin is een onderzoekscollectief van burgers. Het is niet onze taak om te oordelen. Maar deze verhalen konden we ook niet naast ons neerleggen. Daarom hebben we de verklaringen die u in deze podcast heeft gehoord zorgvuldig gecheckt en extra kritisch gewogen. We hebben uitsluitend weergegeven wat ons door meerdere personen is verteld. En we hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat iemand onterecht in verband wordt gebracht met de dood van Marja Nijholt. We hebben S.I. en zijn advocaat uitgenodigd om te reageren op wat er wordt gezegd. Ze hebben besloten dat niet te doen en dat respecteren we. Het is verder aan de politie en het Openbaar Ministerie om te beoordelen wat de juridische waarde is van deze verklaringen. Wanneer je terugkijkt op het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord valt één ding op. Hoe helder het beeld is geworden van wie Marja Nijholt was in de laatste dagen van haar leven. We zagen haar in Twente, in Duitsland, in de trein naar Os. We hoorden haar woorden, lazen haar brieven, volgden haar routes en reconstrueerden haar gesprekken. We hebben haar leren kennen, niet als een naam in een oud dossier, maar als een vrouw die probeerde grip te houden op een leven dat steeds sneller van haar weggleed. Vanaf het begin was Bureau de Pin een experiment. Een samenwerking tussen politie, het Openbaar Ministerie en burgers op een schaal die in Nederland nog nooit is vertoond. We begonnen met de vraag: kunnen burgers iets ontdekken wat de politie destijds niet kon vinden? En nu, 12 afleveringen later, kunnen we zeggen dat dat experiment is geslaagd. Er zijn nieuwe onderzoekslijnen geopend, nieuwe getuigen gevonden en nieuwe onderzoeksrichtingen blootgelegd waarop verder kan worden gerechercheerd. Duizenden mensen melden zich aan. Meer dan 1 miljoen mensen luisterden, keken, lazen en dachten mee. Vanuit alle hoeken van de samenleving. En dat is misschien wel de grootste waarde van dit experiment. Dat diversiteit geen obstakel is, maar een voorwaarde. Dat verschil in perspectief, ervaring en kennis, onderzoek vooruit kan helpen. Dat een probleem dat groot is voor één organisatie kan worden aangepakt als mensen bereid zijn om over hun verschillen heen te stappen en hun inzichten te combineren. Belangeloos. Met elkaar hebben we iets bereikt wat we aan het begin van dit experiment niet hadden kunnen voorspellen. We hebben Marja Nijholt een gezicht gegeven en haar verhaal vastgelegd. Met nuance, met feiten en met zorg. Daarmee hebben we aangetoond dat een samenleving, wanneer ze samen kijkt, denkt en luistert, meer bereikt dan ieder individu afzonderlijk. Dit was De Nieuwjaarsmoord.
We zijn aan het einde van deze aflevering. En dat is voorlopig ook het einde van deze podcastserie. Maar ons onderzoek stopt niet. En je kunt er nog steeds aan meedoen via de website bureaudupin.org. Als je informatie hebt die het onderzoek verder kan brengen, neem dan contact op via nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org. Wanneer nieuwe informatie bekend wordt of wanneer er aanvullende tips binnenkomen, dan houden we je uiteraard op de hoogte. Deze podcastserie werd geproduceerd door Airforce en de Podcast Factory. Voice-over Johannes van Bentum. Productie Marit, Brit. Editors Maurits, Rens, Tijmen. Muziek Reinder. Dank aan alle luisteraars die hebben gereageerd en geluisterd. Dank aan iedereen die in de podcast te horen was. En dank vooral aan de vele, vele deelnemers van Bureau Dupin. De